Ik zou graag, voordat we aan de boodschap die ik in mijn gedachten had, die de Heer mij in de afgelopen week toch op het hart heeft gelegd, eigenlijk eerst een korte gedachte doorgeven van datgene wat we in een lied hebben gezongen. En dat heeft mij maanden geleden al een keer aangesproken. En dat spreekt mij nog iedere dag aan, daar gaat het hem niet over. Maar dat is, we hebben in een lied gezongen, de leeuw uit de stam van Juda en het lam. En als we even Openbaringen opslaan, hoofdstuk 5... dan wil ik daar enkele versen uit voorlezen en je zult onmiddellijk begrijpen waar ik hier naartoe wil. Je zult dat direct zien. En ik wil die enkele versen, ik lees wel uit de zogenoemde Voorhoevenvertaling. Dat is iets anders, maar het komt allemaal eigenlijk wel op hetzelfde neer. Hoofdstuk 5 vanaf vers 1, daar is Johannes al van in het vierde hoofdstuk, is de apostel Johannes eigenlijk verheven in de hemel, krijgt hij een zicht in de hemel. En dan vanaf hoofdstuk 5 staat er, en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boek. Van binnen en van buiten beschreven met 7 zegels verzegeld. En ik zag een sterke engel die met luider stem riep, wie is waardig het boek te openen en zijn zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen of het bezien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig bevonden was het boek te openen of het te bezien. En een van de oudsten zei tot mij, weent niet. Zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de oudsten een lam staan als geslacht. Broeders en zusters, is dat niet wonderlijk? Dat is zo fantastisch. Het gaat hier over de leeuw, de stam, uit de stam van Juda. En er is niemand bevonden om dat boek te bezien of te openen, de zegels te verbreken. En dan is er een oudste die zegt tegen Johannes, weent niet. En dan ziet hij om, als hij de leeuw van de stam van Juda genoemd heeft, dan ziet hij om. En dan ziet hij een lammetje staan als geslacht. Dat is onze Heere Jezus. Het is prachtig om daar even je gedachten naartoe te laten gaan. En nu wil ik naar het onderwerp gaan dat ik bij heb over nagedacht. En dat is een gedeelte uit Filippi. Filippi, Filippenzen. De brief aan de Filippenzen. En dan zou ik naar het tweede hoofdstuk willen gaan. Maar voor eerst, voordat we dat gedeelte met elkaar lezen, Zou ik, het is niet mijn gewoonte, maar ik zou toch eigenlijk een soort van een titel boven de boodschap van vandaag, die we met elkaar mogen delen, eigenlijk iets willen zetten. En dat is Christus, dubbelpunt, zijn voorbeeld. Wat bewerkt dat bij u? Christus, dubbelpunt, zijn voorbeeld. Wat bewerkt dat bij u? En dan komen we bij de brief aan de Filippiërs. En ik vond persoonlijk dat we ons daar op heilige grond bevinden. Als je dat tweede hoofdstuk helemaal voor jezelf zou doorlezen, en daar gaan we vandaag enkele gedeelten uitzien, er zijn dingen in dat hoofdstuk waarin wij de Heer Jezus niet kunnen volgen. Er zijn dingen die de Heer Jezus alleen heeft gedaan. Hij is veroordeeld geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Daarin kunnen wij de Heer Jezus niet volgen. Hij was de enige mens die ooit op aarde geleefd heeft, die zonder zonde was en die alleen datgene voor u en voor mij kon volbrengen wat ons vrij zou kopen om terug in een goede relatie te zijn met de Heere God. Er was geen andere oplossing. Dat was de enigste oplossing die er was. Maar er zijn in dat hoofdstuk vele andere dingen waarin wij wel kunnen zien op wat de Heer Jezus gedaan heeft. En waarin wij wel de Heer Jezus kunnen volgen. Nu weten we uit het boek van de Handelingen, daar wil ik even naar terug, dat de apostel Paulus een hele goede band had met die gemeente van Filippi. Er waren een heleboel dingen gebeurd in die gemeente van Filippi. Hij was daar in de gevangenis gesmeten. Daar was een vrouw, er was geen synagoge in Filippi, dat was een stad, eigenlijk een beetje meer een stad waar Romeinse oversten met pensioen waren, zal ik maar zeggen. Dat was een Romeinse provincie. En in die Filippi, dat was geen synagoge. Want als er een synagoge was van de Joden, dan ging Paulus altijd eerst naar die synagoge. Hij zocht altijd eerst zijn volksgenoten op. Alhoewel hij door heel veel volksgenoten vervolgd is geweest. Nu, dat even terzijde. Maar in Filippi had hij buiten de stad en daar was een wasplaats. En daar spreekt hij het woord van de Heere. En er is een vrouw uit Thyatira, een purperverkoopster. En daar lezen we, de Heere opende haar hart toen ze luisterde. De Heere opende haar hart. Dat is iets wat noodzakelijk is. De Heere heeft mijn hart en uw hart geopend toen je de Bijbel begon te lezen en je ging afvragen, zoals we vanmorgen al gehoord hebben, ik sta schuldig voor een rechtvaardig God. En er is maar één oplossing. Dat is het aanvaarden van het werk van de Heer Jezus, dat Hij voor u en mij gedaan heeft. Dat is de enigste oplossing. Er is maar één weg, zegt de Bijbel. Er is maar één weg om behouden te worden. En Als we daarbij stilstaan, dan zijn er vandaag mensen die beweren dat er tal van wegen zijn. Nu, daar wil ik niet over uitweiden. Daar gaan we niet bij stilstaan, want soms leidt dat tot discussie. En discussie is heel dikwijls, niet altijd, maar heel dikwijls eigenlijk een verwijdering. Want als het gaat om een discussie, om je gelijk te halen, dan ben je niet goed bezig. Maar als we teruggaan naar ons gedeelte, dan staat er... eerst moet ik nog iets anders zeggen. Terug naar het boek Handelingen, dat zou ik vergeten. Toen heeft Paulus daar het evangelie gebracht. En als je heel die geschiedenis in Handelingen leest, dan wordt hij daar in de gevangenis geworpen. Ze worden gegeeseld. En ze worden in de gevangenis geworpen. En die gevangenbewaarder van Filippi, die had de opdracht gekregen ze heel goed te bewaken. En ze worden met hun voeten in het blok gebracht. Aan kettingen. En dan moet je een beetje zien, een beetje in die situatie waarin Paulus en Silas zich toen bevonden. Die geeselslagen, dat was 50-1. Ja, dat was een gewoonte, maar een geeselslag. Ik weet niet of je ooit een geesel gezien hebt. Dat was een stok met zweepjes aan en er zaten kleine ijzeren puntjes op het einde. En daar werden ze mee geslagen. En als ze die nacht in die gevangenis zijn, dan gaan Paulus en Silas, gaan ze de Heere lof zingen. Zulke dingen moeten we even op ons laten inwerken. Paulus en Silas, enkele uren geleden, gegeeseld, in de gevangenis gezet, en dan gaan ze toch Gods lof zingen. En de gevangenen staat er luisterden toe. En dan grijpt de Heere God in. Als we de Heere loven en prijzen en hem aanbidden, dan grijpt de Heere God in. Dan komt er een grote aardbeving en alle deuren van de gevangenis die gaan open, de kettingen komen los. En dan die gevangenbewaarder door die aardbeving wakker geschud, die staat op het moment zichzelf op zijn zwaard neer te werpen, zelfmoord te plegen. En daar roept Paulus, stop, doe dat niet, we zijn allemaal hier. En dan vraagt hij, heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En dan krijgt hij het antwoord. Dan legt Paulus ook in dat gezin van de gevangenbewaarder van Filippi, mag hij het evangelie uitleggen en hij komt tot de Heere, hij en zijn gezin. En vandaar, van heel die geschiedenis, dan gebeurt er nog van alles in die geschiedenis van Filippi. Te veel om op te noemen eigenlijk, maar het is zo geweest dat de apostel Paulus een hele goede band heeft gehad met de gemeente van Filippi. Het is trouwens ook de enigste gemeente waarvan we weten in de Bijbel dat hij een heft ontvangen heeft. Dat kan je zien hier in de brief aan de Filippenzen, of de brief aan de Filippi. En dan komen we bij het tweede hoofdstuk. We moeten ook weten dat wanneer Paulus deze brief schreef, dat hij toen in gevangenschap zat in Rome. Hij was toen een gevangene in Rome als hij deze brief schrijft. En als je deze brief voor jezelf helemaal zou lezen, dan komt daar in die brief ontzettend keer voor, heel veel keer, verblijd u in de Heer. Nu, we weten allemaal, Paulus, dat was een man, hij zegt het zelf, de minste van alle apostelen, maar in zijn leven is 180% omgedraaid. 180%. Hij had brieven gekregen van de overpriesters en schriftgeleerden in Jeruzalem om naar Tarsus te gaan. Om daar de mensen die van die weg waren, die van die weg van Jezus waren, hen gevangen naar Jeruzalem te voeren. En op die weg naar Tarsus, daar is hij de Heere tegengekomen. En als je dat leest in Handelingen, dan staat daar dat er een stem was uit de hemel. En die hem aanspreekt en die zegt, zo, wat vervolgt gij mij? En het antwoord van Saul is, dat is voordat hij Paulus wordt genoemd, wie bent u hier? En daar wordt hij gebracht in een straat de rechte. En daar krijgt een discipel van de Heer de opdracht om naar hem toe te gaan. En die discipel, normaal, die stelt de vraag dat ze van deze man hebben gehoord, dat hij de gemeente vervolgt. De Heer Jezus zegt tegen die discipel Ananias, zie hij bed. En dan komt Ananias bij Paulus in de straat de rechte. En dan legt hij de handen op en dan zegt hij, Saul, broeder. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Dat hij door middel van de Heer eigenlijk direct Saul aanneemt als iemand die de Heer al heeft aangenomen. En nu wil ik naar de praktische kant van dat gedeelte in Filippi 2. Dan staat er, als er dan, Filippi 2 vers 1, als er dan enige vertroosting in Christus, als er enige troost van de liefde, als er enige gemeenschap van de geest, als er enige toegenegenheid en ontferming is, maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, dezelfde liefde te begrijpen, eenstemmig hetzelfde te bedenken, doet niets uit partijzucht of ijdele roem, maar in ootmoed achten de een de ander uitnemender dan zichzelf. En een ieder ziet niet alleen op zijn eigen belang, maar een ieder ziet ook op dat van anderen. Want die gezindheid zij in u, die ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde, het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een slaaf aangenomen en de mensen gelijk geworden en uiterlijk een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam verleend die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van de Vader. Als ik zeg, als je zo'n gedeelte leest, dan bevinden we ons op heilige grond. Ik heb al aangehaald, er zijn dingen in dat hoofdstuk waarin de Heer Jezus uniek was. Daarin kunnen wij de Heer Jezus niet volgen. Hij was degene die in de dood gegaan is. Hij is degene die zichzelf gegeven heeft voor u en voor mij. Maar er worden hier een heleboel dingen opgenoemd waarin wij de Heer Jezus wel kunnen volgen. Want trouwens, de brief aan de Filippiërs, of de brief aan de Filippi, hoe je het ook mag zien, dat is eigenlijk het meest praktische boek dat de apostel Paulus heeft geschreven. Of laten opschrijven. De meeste brieven van Paulus, die heeft hij door iemand anders laten opschrijven. Maar goed, dat doet er nu even niet toe. Als je in de eerste versen ziet hoe de apostel hier reageert, schijnbaar, en dat is ook zo, was er in de gemeente van Filippi oneenigheid ontstaan. Want als je op het einde van die brief, en het zal je maar gebeuren, even zoeken waar het staat. Ja, en het vierde hoofdstuk, vers 2, staat: ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche om eensgezind te zijn in de Heer. Ja, we leven 2000 jaar verder en het is 2000 jaar dat die twee vrouwen, die twee zusters, hier vernoemd worden in de Bijbel. Stel je maar voor. Dat is toch heel speciaal, dacht ik. Nee, Paulus die vermaand hen om eensgezind te zijn. Maar terug naar ons hoofdstuk. En dan schrijft Paulus aan die gemeente: als er enige vertroosting in Christus is. Onze vertroosting als gelovigen vandaag de dag is alleen en de persoon van de Heere Jezus Christus. Naast hem hebben we niets in deze wereld. Laten we dat goed onthouden. Naast de Heer Jezus hebben wij als christenen niets in deze wereld. Alleen de Heere Jezus. Een uitdrukking die we tegenkomen in het Nieuwe Testament van verschillende mensen, wordt er gezegd: mijn Heer. En dat betekent ook werkelijk mijn Heer. En ik ben ermee akkoord, we maken allemaal fouten. Ik zowel als een ander. Ik ben niet meer als jullie. We staan allemaal op dezelfde bodem. En heel dikwijls moeten we toegeven, schieten we daarin tekort. En toch mogen we kracht putten uit datgene wat Paulus hier schrijft aan de gemeente van Filippi. Als er enige vertroosting is, als er troost mag zijn in je leven, als er iets mag zijn van liefde in je leven. En dan moet ik toch nog even terug, ik ga het niet aanhalen, je gaat onmiddellijk begrijpen waar ik naartoe wil. Als je wil begrijpen wat liefde is, dan moet je eerst gaan in de Bijbel, in het woord van God, waar dat woordje liefde voor de eerste keer voorkomt. Dan kom je terecht in Genesis 22. En daar zegt de Heere God tegen Abraham: neem toch uw enige die gij lief hebt, Isaac. En offer hem op een van de bergen die ik u wijzen zal. Dat is de eerste keer dat je daar het woordje liefde tegenkomt in de Bijbel. En dat is ook hier de bedoeling. Als er enige troost van de liefde, als er enige gemeenschap van de geest. We hebben allemaal, als we de Heer Jezus hebben aangenomen, dan hebben we de Heilige Geest inwonend in ons leven. Daar kan je niet vanuit. En het is zelfs heel dikwijls zo, voordat je de Heer hebt aangenomen, dat de Heilige Geest dan al bij jou werkende is. Dat hij al bezig is. Dat zie ik heel dikwijls in de gevangenis in Brugge. Mensen die naar de Bijbelstudie komen, die zijn dan al een tijd bezig. En het is mooi om dat te zien. Hoe de Heilige Geest zijn werk doet bij ieder mens die op zoek is. Die op zoek is naar verlossing. Die op zoek is, die weet dat hij schuldig staat tegenover een rechtvaardig God. En we hebben ook in een van onze liederen gezongen dat het duister werd toen de Heer Jezus op het kruis werd genageld. Het is 3 uur van duisternis geweest. Daar moest een heilige God zich afwenden van de Heer Jezus als mens. Daar moest hij zich afwenden, omdat hij daar voor ons, voor u en mij, werd de Heer Jezus daar tot zonde gemaakt. En God is zo heilig dat hij de zonde niet kan zien. Dat heeft hij gedaan. Voor u en voor mij. En dan lees ik verder in die opsomming die Paulus hier heeft. Maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Dezelfde liefde te hebben. Eenstemmig hetzelfde te bedenken. Doet niets uit partijzucht of ijdele roem. Maar in ootmoed achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Als je deze woorden even gewoon op je laat inwerken. Dat is altijd de bedoeling van de Bijbel. Als je met het woord van God bezig bent, dan mag je altijd de woorden die hier opgeschreven staan en het woord van God, die woorden mag je overdenken, mag je laten inwerken in je leven en je mag altijd vragen aan de Heer: Heer, wat heeft dat voor mij persoonlijk te zeggen? Dat is iets wat we mogen doen als gelovigen. We mogen dat niet alleen doen, we moeten dat doen. Want dan is het de bedoeling dat we dichter bij de Heer Jezus zullen raken. In een oud lied zingen we, het is jammer dat dat niet meer zo goed gekend is, die bundel. In de bundel van Johannes de Heer staat een lied: Heer, maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u. Dat mag het verlangen zijn van iedere christen, iedere broeder, iedere zuster, alle kinderen die heel vroeg onderwezen worden met het woord van God. Dat mag het verlangen zijn dat we in deze wereld waarin we vandaag staan, En het is geen beste wereld meer. Als je ziet wat er allemaal rondom ons gebeurt, waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, dan denk ik soms wel een keer, Heer, kom maar gauw terug. Kom maar gauw terug. Maar goed. De een de ander uitnemender achten dan zichzelf. Dat betekent eigenlijk dat als we met elkaar spreken, als we met elkaar over de dingen van de Heer spreken, dat we altijd eigenlijk bezig zijn, tenzij, dat is één uitzondering, als het over consequente dwaalleer gaat, dan moeten we in liefde, broeder of zuster, of omgekeerd, hoe het ook zij, dan geloof ik dat we elkaar moeten wijzen op de punten waarvan we zeggen, broeder of zuster, dat is niet juist, dat kan niet. Maar dan moeten we ook kunnen aangeven wat er in Gods woord staat en hoe het er staat. Dat is iets wat dan van ons verlangt, persoonlijk verlangd wordt. Ook weer door de kracht van de Heilige Geest. De een die achtte de ander uitnemender dan zichzelf. En zie niet op zijn eigen belang. Maar een ieder zie ook op dat van anderen. En dan komt er, want die gezindheid zij in u. En bij mij staat daar een cijfertje bij. En dan kan je van onder in de tekst even kijken wat daar staat. En daar staat of onder u. Tezamen. Laat die gezindheid, hier staat er in u, in u persoonlijk. Dat is ook. Maar ook als gemeente, onder u, laat die gezindheid onder u zijn. Zoals die hier in dat hoofdstuk van de Filippenzen opgenoemd wordt. En dan wordt het voorbeeld aangehaald van de Heer Jezus. En als je zo goed natelt, vanaf vers 5, want die gezindheid zij in u, die ook in Christus Jezus was. Enzovoort. Als je die stappen even zou natellen, dan kom je eigenlijk op 7 stappen terecht waarin de Heere Jezus zich vernederd heeft. Op 7 stappen. 7 in de Bijbel is bijna altijd het getal van de goddelijke volheid. Getallen in de Bijbel hebben ons soms veel te zeggen. 7 is het getal van de goddelijke volheid. 10 is het getal van de menselijke verantwoordelijkheid. 10 geboden. Noem maar op, er zijn nog voorbeelden op te noemen. Maar hier heeft de Heer Jezus zichzelf vernederd en is hij overgegaan, daarin kunnen we hem niet volgen, heeft hij zichzelf voor ons gegeven. En dan staat er in vers 12, zo dan, mijn geliefden, zoals hij altijd gehoorzaam geweest zijt, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar ook veel meer, ook bij mijn afwezigheid. Werkt uw behoudenis uit met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doet alles zonder morren en tegenspreken, opdat gij onberispelijk en rein mocht zijn, onbesproken kinderen van God, te midden van een verkeerd en verdorven geslacht, waarin hij schijnt als lichten in de wereld, doordat hij het woord des levens vertoont. Tot daar. Dat is onze opdracht als gelovigen. Wij mogen als gelovigen schijnen als lichten. Er is een liedje dat we destijds geleerd hebben toen we nog kleine kinderen waren, als Jules weet daarvan mee te spreken, dat we dat zongen. Hij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Laat ook mij een lichtje zijn. Een kinderlied, maar een kinderlied met grote betekenis. Broeders en zusters, willen we dat gedeelte waarover we het gehad hebben nu met elkaar even op ons laten inwerken. En mag het ons verlangen zijn om allemaal zoals we hier zitten, en ieder persoonlijk, maar ook gezamenlijk, dat verlangen te hebben dat we inderdaad een beeld van de Heer Jezus mogen zijn. Dat we zijn beeldenis mogen rond laten zien in deze wereld. En dat ons verlangen mag zijn dat we een lichtje zijn. Het is niet altijd gemakkelijk. Het is niet altijd gemakkelijk. Maar het mag ons verlangen zijn. En we mogen iedere dag bidden en vragen van de Heer. Heer, wilt u toch in deze dag die voor mij ligt, in de week die voor ons ligt, wilt gij het toch zo maken, Heer, dat ik vandaag ook weer een lichtje mag zijn in uw weg die hij wilt gaan met mij.